Wij maken de gemeente nog bekend dat volgende week dominee Egers ons hoopt voor te gaan.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen van Psalm 36 en daarvan het derde vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Het derde van 36. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna wij zingen Psalm 6 vers 1. O Heer, Gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig, in uw toorne gloed. Aaimadig uw kastijden, sla mij met medelijden gelijk een vader doet. Daarna zijn er drie schriftlezingen. De eerste schriftlezing is de tekst voor de prediking, Genesis 3. Vers 22 en tot en met 24. Daarna Openbaringen 2 vers 1 tot en met 7. En Openbaringen 22 vers 1 tot en met 5. In alle drie schriftlezingen komt de uitdrukking de boom des levens naar voren. Dus wij noemden u Genesis 3 vers 22 tot 24, Openbaringen 2 vers 1 tot en met 7 en Openbaringen 22 vers 1 tot en met 5, doch vooraf Gods heilige wet en het eerste van Psalm 6.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdadervaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want de 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee, en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel. Ja, nog iets dat uw naasten is. Zeide de Heere God, zie, de mens is geworden als ons er één, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen het oosten des hofs van Eden. En een vlammig lemmer eens zwaarts dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Had ik verder bij Openbaringen 2, de versen 1 tot 7. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid en dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat ze apostelen zijn, en zij zijn het niet, en hebt hen leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijns naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verlaten hebt. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die horen heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. Vervolgens Openbaringen 22, vers 1 tot 5. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomend uit de troon Gods en des Lams. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn. En ze zullen geen kaars, noch licht der zon van nood hebben. Want de Heere God verlicht hen, en ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid.
In onze voorbeden willen we denken aan zuster De Vries, die steeds zwakker wordt. En broeder Molenaar, die nog steeds in het Maastad ziekenhuis verblijft. En zuster van die moest ook opgenomen worden in het Dordwijk ziekenhuis voor onderzoek. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere die in de hemel woont, onze ogen zijn op u. Omdat wij mensen zijn. Gevallen Adams kinderen die vanuit zichzelf niets hebben dan zonde en duisternis. Bij u is de levensbron, zo hebben wij gezongen. Bij u is het licht der waarheid. En schenk ons uw geest, Heere, opdat wij geleid mogen worden in de waarheid. Open toch uw woord voor ons hart en ons hart voor uw woord, als we ons voorgenomen hebben om dit gedeelte uit te leggen aan de gemeente. Zalf uw knecht dan met de Heilige Geest, waar ook wij als we luisteren, dat wij mogen horen waar we vandaan gekomen zijn. Goed en naar uw evenbeeld geschapen, in volmaakte kennis, gerechtigheid en heiligheid. En er was een volkomen gemeenschap met u, Heere. Er lag niets tussen, maar wij zijn van u afgevallen. We hebben geluisterd naar het ingeven des duivels, en we zijn u ongehoorzaam geweest en uit dat heerlijke beeld van u gevallen. En daarom zijn we niet in staat om tot u te keren, tot u te komen. En missen we het ware licht, en wij smeken u daar dan ook om. Want Heer, u hebt toch een weg geopend in uw lieve Zoon, om toch nog weer terug te keren tot u. En wij bidden u of gij toch uit genade toch ons wilt leiden naar de kennis van de enge poort en de smalle weg die tot het eeuwige leven leidt. Voor het eerst wanneer we nog onbekeerd zijn, dat we u de Heere nog niet kennen en nog volop leven naar het goeddunken van ons hart, of dat nu werelds of godsdienstig is. Maar Heere, wilt Gij ons nog te sterk worden, opdat we stilgezet worden op de levensweg en dat onze ogen geopend zullen worden voor ons ongeluk, wat wij ook tegemoet reizen, namelijk om voor eeuwig verloren te gaan en dat we niet meer zullen rusten totdat Gij spreekt in ons hart, dat we ook nog zalig kunnen worden. O, wij bidden U daarom, of Gij het toch ons wilt onderwijzen, wanneer we dat nog niet kennen. En Heere, wanneer we bekommerd zijn en ongelukkig over de aarde gaan en niet weten of we nog bekeerd kunnen worden, geef dan dat we vanmorgen vanuit het evangelie zullen horen dat we nog bekeerd kunnen worden, dat we nog zalig kunnen worden. Zou U dan hen geloof willen schenken, opdat ze de belofte van het evangelie mogen leren omhelzen, om vanuit die belofte te gaan zoeken naar de belover, naar Hem die in de belofte verborgen ligt, de weg, de waarheid en het leven, om Hem te mogen zien en onderwezen te mogen worden in de weg die Gij gegaan bent, Heere Jezus, om een arm en een verloren zondaar te behouden. Wil daarom ook uw volk en kinderen inleiden in die diepe wegen die Gij gegaan bent, Heere Jezus, van uw lijden en van uw sterven, dat U daar een volkomen gerechtigheid hebt verworven voor een doemwaardig volk. Heere, wij bidden U of Gij daarom ook dat zaligmakende geloof wil schenken, dat leert het nut te verstaan van de gang van U, o Heere Jezus, opdat ze daaruit bediend mogen worden. En daartoe bent U toch gezalfd, Heere Jezus, tot profeet, priester en koning, om uw volk te onderwijzen. Gij zijt toch gegeven tot wijsheid. En wij bidden U of Gij die wijsheid aan ons allen wil schenken. Gij zijt toch gegeven tot rechtvaardigheid, omdat wij die niet meer hebben en nooit meer kunnen opbrengen, ook niet door de werken van de wet. Gij zijt gegeven tot heiligmaking, omdat ook tot heiligmaking Gij gezonden zijt naar deze aarde en de wet hebt volbracht voor uw volk en kinderen. O, wilt Gij het toch toerekenen, o Vader in de hemel, want wij hebben dat totaal niet verdiend, maar zou U dat uit genade willen schenken en deelachtig willen maken, o lieve Heilige Geest, door het geloof te schenken in het hart, opdat er ook een daadwerkelijke oefening mag plaatsvinden in ons leven, om te verstaan, om het leven buiten onszelf te zoeken, in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, om op Hem alleen te leunen. Wees Gij voor ons toch de boom des levens, en laat het op bladeren vallen in het midden der gemeente, die zijn tot genezing der heidenen. Heere, gedenk de rouwdragenden en sterk, en ondersteun ze toch en vertroost hen. We bidden U voor onze zuster de Vries, die waarschijnlijk nog leeft. Ach Heere, wees ook met de kinderen die daaromheen zitten. Geef toch dat zij ook zullen gevoelen dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Alzo ook Christus vele zonden op zich genomen hebbende en geofferd zijnde om vele zonden weg te dragen. De Heere, geef toch dat die prediking ook van dit sterven mag uitgaan en sterk ze en ondersteun ze. Gedenk ook onze broeder Molenaar die zoveel pijn heeft. Heere, genees en red zijn leven. Gedenk ook onze zuster van die het ook heel erg moeilijk heeft. Wilt U haar rustig maken in haar gedachten en geef haar toch gebed, opdat er overgave mag zijn aan U, de Heere. We bidden U zo voor allen die aan huis gebonden zijn. Geef hen uw genade en sterk ze en geef ook dat het luisteren naar de prediking voor hen gezegend mag worden. Denk aan hen die op vakantie zijn. Bewaar en spaar op hun wegen. We danken U dat er weer terug mogen komen. Heere, geef toch dat we uw goede en langmoedige hand daarin mogen zien. En doe niet naar onze zonden en ongerechtigheden. Maar zie ons aan in dat alles reinigende bloed van Christus. Amen. Zingen wij Psalm 130, vers 1, 2 en 4. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. Er zijn drie rondgangen. De Heere zegen u en uw gaven. En zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 103 en daarvan het vijfde vers: Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij handelt nooit met ons naar onze zonden. Hoe zwaar, hoe lang wij ook zijn wetten schonden, Hij straft ons maar naar onze zonden niet. Het vijfde vers van Psalm 103. De laatste versen die we gezongen hebben, het laatste regeltje, is zo belangrijk, gemeente. Zo doe Hij ook aan mij. Kwam dat nou uit je hart? Dat je zegt, ja Heere, zou U dat nou ook aan mij willen doen? Want wij komen uit het paradijs. Achter zijn al heel wat studies op losgelaten. En het is ook typisch een vraag van een catechizant tijdens het vragenuurtje: dominee, waar lag nu eigenlijk het paradijs? En op zichzelf genomen is dat helemaal geen onbelangrijke vraag, want ook de Heilige Schrift, die geeft daar aandacht aan. We kunnen dat in Genesis 2 vers 10 tot 14 lezen, waar de Heilige Schrift een aantal details geeft waar de Hof van Eden waarschijnlijk heeft gelegen, in de buurt van de Perzische Golf. Maar wat veel belangrijker is, dat is de betekenis van het paradijs. Het woord paradijs betekent ommuring. En dat heeft natuurlijk een diep symbolische betekenis. Dat God een muur, een tuin, een hof gemaakt had voor de mens, om gemeenschap te oefenen met die mens. En dat is eigenlijk veel belangrijker. Dat we beseffen dat we die gemeenschap nu kwijt zijn geraakt. De gemeenschap met God. En dat God dat heel duidelijk ook de kenning heeft gegeven in de Heilige Schrift, ook in onze tekst. En daar willen we dan naar luisteren, geliefden. God verdrijft de mens uit het paradijs. Door God besloten, dat is onze eerste gedachte, we kunnen dat lezen in vers 22. Dan door God gesloten, dus dat paradijs is door God gesloten. En dat lezen we dan in de versen 23 en 24. En door God weer ontsloten. En dat lezen we vooral ook in de beide schriftlezingen uit het boek Openbaringen. Dat toch weer het paradijs door God ontsloten is. Dus probeer dat te onthouden, jongens en meisjes. Het rijmt een beetje, de drie punten. God verdrijft de mens uit het paradijs, door God besloten, door God gesloten en ontsloten. We beginnen te lezen bij vers 22. Toen zeide de Heere God: zie, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Vers 22 begint hier met een beraadslaging van de Heere God. Een onderlinge beraadslaging, een onderling gesprek tussen de drie personen van het goddelijke wezen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hier onder de noemer Heere. En de Heere God zeide. En dat herinnert aan de eerste keer dat wij een dergelijke samenspraak aantreffen in de Heilige Schrift, zoals we dat lezen in Genesis 1 vers 26... wanneer er ook zo'n heilige samenspraak is en dat de Heere God zegt: laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Dat kostelijke besluit om u en mij te scheppen. En wat een verschil als we dan nu deze beraadslaging daarnaast plaatsen, gemeente. Wat moet God dat veel smart hebben gegeven? Wat heeft dat God ook gekrenkt? Dat hij nu een andere samenspraak moet houden. Ziet de mens die ik geschapen heb, is één onzer geworden. Ja, dat is nogal een uitspraak. Wat je tot nadenken zet wanneer je bezig bent om een preek te houden van wat houdt dat nou precies in wat hier staat. Eén onzer geworden. Wat zegt God hier tegen zichzelf? Zegt hij van dat de mens ook één is met God? Nee, natuurlijk niet. Dat weten we uit het geheel van de schrift. Een mens is niet God geworden. Of een God geworden. Ja, dat wil hij wel. En daartoe heeft de Satan hem ook verleid. Door hem dat voor te spiegelen. Gij zult als God zijn. Nou, laten we eerlijk zijn, jonge mensen. Maar komt er dan veel uit dat goddeloze hart naar boven? Als ik eens als God zou zijn, dan... Zo heeft Satan de mens verleid. En zo heeft de mens ook naar de kroon van God gestoten. Om hem gelijk te zijn en gelijk te worden. Om hem van de troon af te krijgen en zelf erop. En zo is hij tegenover God komen te staan. Gemeente, dat leeft in ons aller hart. En nu gaat God hier in die samenspraak dat verhinderen. Dat de mens de gelegenheid zou krijgen om zich te gaan vergoddelijken. En let er nog maar eens op. Als je de ontwikkelingen nagaat in onze samenleving, alleen al in de medische wetenschap bijvoorbeeld, hoe een mens bezig is om zich aan God gelijk proberen te maken. Denk alleen maar aan het zelfbeschikkingsrecht. Waar zo'n pleidooi voor gevoerd wordt in ons land. Dat een mens toch zelf beschikt over zijn eigen leven. Het begin van zijn leven en het einde van zijn leven. En de invulling van zijn leven. Als God willen zijn. Die Nebukadnezar gestalte leeft in ons aller hart. Toen Nebukadnezar daar over zijn platte dak liep. Toen zei hij, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? En nu gaat God met zichzelf spreken hierover. God weet namelijk dat de mens zich niet langer meer zal onderwerpen aan God. En dat u en ik een beginsel in ons hart hebben dat tegen God opstaat en eigenlijk het God bestaan niet kan verdragen. Dat van nature er zo'n vijandschap is in mijn hart, dat God voor mij eigenlijk een sta in de weg is. En nu eenmaal dat gebod des Heren overtreden is, zal de mens een neiging hebben om de grenzen voortdurend te verleggen. Denk alleen al wat er gisteren in Amsterdam gebeurd is. Niet om daarboven te staan. Maar die parade dan, als je dat dan ziet, dan, als je daar dan over nadenkt en dat lees je, dan zeg je, ach heren, wat zijn we toch diep weggezonken met ons vaderland.
En wat neemt de goddeloosheid hand over hand toe? En dan zegt God, de mens is geworden als onze één. Calvijn die schrijft hier dat God dit eigenlijk op een ironische wijze zegt. Met een heilige spot. Hij is onze één geworden. Dat denkt hij. Kennende het goed en het kwaad. Ja, op dat punt wel. Op dat punt was er bij de mens iets wat ze nog niet wisten. Ze wisten niet wat het kwade was. Ze waren in volkomen onschuld geschapen. Dat beeld Gods gelijk. Maar nu weten ze het. Kennende het goed en het kwaad. God kende het kwaad wel. God is alwetend. Alleen God doet het kwaad niet. God is heilig. God kan niet liegen. God kan niet zondigen. Kennende het goed en het kwaad. En nu gaat God ingrijpen. Want dan lezen wij verder in onze tekst in 22. Nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. God gaat verhinderen dat de mens zijn hand zal uitsteken naar de boom des levens. Van die boom des levens kunnen we eerder lezen in de Heilige Schrift. Namelijk in Genesis 2 vers 9. En de Heere God had alle geboomte uit de aarde doen uitspruiten. Begeerlijk voor het gezicht en goed tot spijzen. En de boom des levens in het midden van de hof. En de boom der kennis des goeds en des kwaads. Jongens en meisjes, van die laatste boom mochten ze niet eten, dat weten jullie. Maar die andere boom die in het midden van het paradijs stond, de boom des levens, daar mochten ze wel van eten. Maar nadat ze duidelijk lieten blijken aan de Heere gehoorzaam te zijn geweest. En dan zal de Heere als loon daarop hen te eten geven van de boom des levens. Zodat ze altijd zouden blijven leven. Die boom die stond er nog. Niet dat die vrucht ervoor zorgde natuurlijk dat ze eeuwig zouden blijven leven. Daar zorgde de Heere voor. Maar die boom, die vrucht was een soort sacrament. Een teken, een symbool. En als ze daarnaar keken, dan wisten ze het. Als zij zich zouden houden aan de opdracht van het werkverbond, dan zou de Heere hen toestemming geven en zeggen, pluk er maar een vrucht van. En je zult eeuwig leven. En nu gaat God dat verhinderen, want ze zijn ongehoorzaam geweest. God gaat verhinderen dat ze zouden stelen van God. Dat ze zouden stelen het eeuwige leven. En daarmee lezen wij indirect dat de Heere besluit om de mens te laten sterven. Gemeente, jongens en meisjes. U, jij moet sterven en ik ook. Gistermiddag ben ik nog bij mevrouw De Vries geweest en ik zei tegen de kinderen, ze zou vandaag wel eens gaan overlijden. Ze leeft nog, waarschijnlijk. Maar dan zit je daarbij en dan zie je dat gebeuren. Er zijn er in ons midden die erbij gezeten hebben. Hoe een geliefde hen omviel. Dat heb ik zelf ook meegemaakt. Een paar keer. Stof zijt gij. En tot stof zult gij wederkeren. Hebben we vorige week gehoord. Dat heeft God als een straf tegen Adam gezegd. En dat is zo. Dat gelooft nou een mens niet. Echt niet hoor. Je gelooft het voor een ander. Als je erbij zit, de kinderen van mevrouw de Vries, die geloven echt dat hun moeder zou sterven. Maar dat het u plotseling kan gebeuren. Mijn broer die belde me gisteren nog op dat een leeftijdsgenoot van hem was vrachtwagenchauffeur. En die had zijn jongen meegenomen. Die zegt, jij mag een paar dagen mee met je vader naar Engeland. Nou, en hij rijdt op de weg en hij zegt tegen zijn jongen, je vader gaat even aan de kant van de weg staan, want hij voelt zich niet goed. En hij gaat op de vluchtstrook staan en hij overlijdt ter plekke. Dat is wat. Dat is wat. Ja, daar zijn we allemaal stil van, gemeente. Dat kan al u en mij overkomen. Kijk, en als God je stilzet, dan ga je dat geloven hoor. Al ben je 18 jaar, al ben je 36 jaar of 50 jaar. Als God je stilzet, dan ga je dat geloven. Dat je sterven moet. En dat je niet kunt sterven. Zoals je geboren bent. Dat er een wonder moet gebeuren. Kijk, en daarom dit besluit, dat is een godspraak. Dat is maar niet zomaar een mensenwoord. Opdat hij niet zou eten van de boom des levens en zou leven tot in de eeuwigheid. Maar dat hij zou sterven. Ja, de eeuwige dood tegemoet zou gaan. En die waarheid die wordt ons verkondigd, zo zegt Matthew Henry in zijn verklaring, om ons te verootmoedigen. En dat we zouden gaan beseffen wat de zonde teweeg gebracht heeft. En hoe dwaas een mens is om zich te vergrijpen van die boom van kennis van goed en kwaad. En dat beeld Gods kwijt te raken. En uit de gemeenschap Gods zich te zondigen. Maar tegelijkertijd, zegt Matthew Henry, is deze boodschap ook bedoeld. Opdat wij zouden gaan zoeken het leven. We hebben daar de dienst mee aangevangen. Bij u, Heer, is de levensbron. God die blijft niet bij een besluit. Hij gaat dat besluit ook daadwerkelijk uitvoeren. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. En dan komen we bij vers 23. Zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. God gaat dus dat besluit daadwerkelijk uitvoeren. En dan lezen wij hier de naam van het paradijs. Dat is de hof van Eden. Eden is dan ook een gebied in de buurt van de Perzische Golf. Maar uiteraard heeft een betekenis, de naam Eden betekent geluk, vreugde. Dus er staat, zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden, uit de plaats van het geluk, plaats van de ware vreugde. En er staat een woord in het Hebreeuws dat hier vertaald wordt met verzond. En dat woord, dat heeft een diepe betekenis, gemeente. Waarin de gevoelswaarde wordt uitgedrukt van wat hier gebeurt. Dat woord, dat wordt in het Oude Testament bijvoorbeeld ook gebruikt wanneer een man ten einde raad is en zijn vrouw de deur wijst. Nou, dat moeten de mannen eens eventjes zich inbeelden. Als ze het niet langer meer kunnen verdragen dat de vrouw nog onder één dak verkeert. En dat je op een gegeven moment zegt, en nu ben ik het echt zat. En nu ga je. Nou heb je me wel zo diep gekwetst en nou ben je al wel zo vaak ontrouw geweest. Daar is het gat van de deur. Wat zal die man dat met veel pijn en smart doen? En wat zal hij dat met een gekrenkt hart doen als daar zijn vrouw de straat op gezet wordt? Er staat een woord wat ook wel gebruikt wordt in het Hebreeuws voor een vader die op een gegeven moment zijn kind de deur wijst. En dat die vader dan zegt: je bent mijn zoon niet meer. Daar moet je over nadenken, vader. Dat doe je toch niet zo gauw. Dat doe je toch niet zomaar. Dan moet er toch wel heel wat gebeurd zijn. Wil je zo ver komen dat je je vrouw de deur wijst, dat je je kind de deur wijst, en dat je hem toeroept: je bent niet langer meer kind aan huis. Ja, dat is onnatuurlijk, zegt iemand, dominee, dat doe je toch niet. Nou, daar heb u gelijk in. Kijk, wij kunnen alleen maar op een menselijke wijze over God spreken, en we kunnen nooit inleven wat dat bij God teweeg gebracht heeft. Om zijn kind Adam en Eva de deur te wijzen. Omdat ze hem op het vaderhart getrapt hebben. En diep gekrenkt hebben. Tegen een goeddoend God gezondigd hebben. En het woord dat hier staat, dat geeft heel duidelijk aan wat ze daarmee kwijtraken. Ze raken daarmee de gemeenschap met God kwijt. Voel je hoe ernstig dat dat is? En dat betekent de dood, de eeuwige dood. God kan zich niet langer meer vermaken in de mens. God kan zich niet langer meer vermaken in de onschuld van Adam en Eva. God ziet niet langer meer zijn beeld in de mens. En nou even een vraag van toepassing, gemeente, heb je dat dan wel eens beleefd? Voor eigen hart en leven. Want dat gaat de Heere toch in het leven van zijn kinderen laten gevoelen. In de weg der ontdekking. Wanneer hij onze blinde zielsogen opent voor onze gevallen Adams natuur. En wat dat geweest is en wat dat is om buiten de gemeenschap met God geplaatst te zijn. Kijk, en dan voel je gelijk het onderscheid, gemeente. Als u zegt: ja, dat heb ik eigenlijk nog nooit echt beleefd. Dan moet je ook eerlijk met je ziel omgaan en dan moet je zeggen: dat betekent dus dat ik eigenlijk nog nooit van dood levend ben gemaakt. En dat ik over die waarheid altijd heen geleefd heb. En dat is een ernstige zaak. Want dat betekent wel dat dat uw toestand is. En u kan de Heilige Geest door de toepassende werking dat waarmaken in je ziel. Dat je niet blijft steken bij de gevolgen van de zonde. Dat je pijn hebt. Dat je wel eens ziek bent. En dat je moeite hebt in je gezin. En dat je verdriet hebt vanwege het verlies van een geliefde. Maar dat je dieper gaat afsteken. Dat je met al die dingen eens terecht mag komen bij de oorzaak van dit alles. Want wat doet de Heere als hij dan hier in onze tekst laat optekenen: zo verzond hem de Heere God uit de hof van Eden. Wat doet hij dan? Zegt dan de Heere van: en nu ga je naar de hel. Nee, dat staat er niet in onze tekst. Wat staat er in de tekst? Om de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. Kijk, dat is nou Gods langmoedigheid. Daarom zijn we hier nog, geliefde gemeente. Dat had hij wel met de engelen gedaan. Voor de engelen was het definitief. Zij hadden tegen God gezondigd en zij waren definitief veroordeeld. Maar de mens, hij wordt uit het paradijs gezonden naar de aarde om de aarde te bebouwen. Matthew Henry zegt, naar de grond, niet naar het graf. Nog niet. Hij graaft in de grond. Maar denk erom, dat zal je graf worden hoor. Want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Matthew Henry schrijft, naar het werkhuis. Misschien moet u morgen weer beginnen. Vakantie gaat naar het werkhuis. Maar nog niet naar de gevangenis. Naar de kerker. Naar de eeuwige gevangenis van de rampzaligheid. Vruchten mag hij nog eten van deze aarde. En dan zegt Matthew Henry zo prachtig, om hem nederig te maken. Om hem te verootmoedigen. Maar ook om hem te bewaren voor wanhoop. En dat is Gods genade die ik u prediken mag, geliefde gemeente. Dat God weliswaar besloten heeft om de toegang tot de boom des levens te blokkeren. Daar kom ik straks op terug. Maar dat wil niet zeggen dat we hier met wanhoop de kerk uit hoeven te gaan. Niemand hoeft te wanhopen hier vanmorgen. Want de Heer is nog langmoedig over u. U bent nog niet gestorven. De Heer die strekt zijn handen nog uit tot arme verloren zondaren. En dan komen we bij vers 24. En hij dreef de mens uit. Er staat een ander woord in het Hebreeuws. Wat hier vertaald wordt met en hij dreef de mens uit. Er staat een werkwoord en dat doet ons denken aan dat je iemand iets onteigent. Dat is ook wel hier gebeurd in Barendrecht, niet waar, dat mensen die woonden bij aan de Middeldijk en dat ze nog wat grond achter de Middeldijk hadden en dat dat hen onteigend werd door iemand die boven hen staat, die daar recht op heeft om dat te doen. De overheid kan dat doen. Maar dit gaat nog veel dieper. En hij verdreef hen. Hij onteigende hen de hof van Eden. Dat zijn we kwijtgeraakt. De gemeenschap met God, maar ook de genieting van die gemeenschap met God in het paradijs. En daardoor is een mens een bezitloze geworden. Een ontheemde. Bij alles wat u verzamelt en bij alles waarop u het mijn neerzet, moet u bedenken dat het toch niet van u is. Dat kan ik je bewijzen. Als je bij een kist staat. En dat wordt zo vaak gezegd, ja, je kunt het toch niet meenemen. Maar leef je er ook echt bij? Leef je er echt bij? Je bent onteigend. Als een bezitloze. Arm, straatarm is een mens geworden zonder God. En om dat te verzegelen, lezen we verder in onze tekst. En stel de cherubim tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammig lemmer, eens zwaarts, dat zich omkeerde om te bewaren de weg van de boom des levens. Cherubim, meervoudsvorm. Dat zijn engelen. Een bepaald soort engelen. Bewakers. Wij weten uit de Heilige Schrift dat de cherubim ontzaglijke grote engelen zijn. In Ezechiël 9 vers 3 lezen wij dat zij een mensengedaante hebben. Dus daar kun je wel een voorstelling van maken. Je ziet dat ook in de schilderkunst en in de beeldhouwkunst. Misschien bent u wel in een Rooms-Katholieke kerk geweest en dan zie je ook engelen. Maar je moet je dat heel voorstellen als een hele ontzaglijke grote engel. Met vier vleugels, zo staat er in Ezechiël 9 vers 3. Zie je het voor je? Met een mensengezicht. En deze cherubim die verkeren in de nabijheid van God. In de heiligheid van God. En ze hebben een zwaard in hun hand. En dat zwaard dat beweegt. Dat lees je ook in onze tekst. Je leest in de tekst en een vlammig lemmer een zwaard dat zich omkeerde. Dus het staal van het zwaard dat beweegt elke keer. En daarmee geeft de engel aan van denk erom. Kom niet in de buurt van dit zwaard of je wordt erdoor gedood. Je kunt het vergelijken, jongens en meisjes, bij bliksemstralen. Die je soms in de duisternis ziet wanneer het onweert. En dan wordt de weg afgesloten, zo staat er in onze tekst, tegen het oosten des hofs van Eden. En de meeste uitleggers die denken dan ook dat Adam en Eva van die kant van het paradijs, de mens het paradijs heeft verlaten. Tegen het oost. De ingang van het paradijs wordt geblokkeerd. Ik kan me zo voorstellen, zo wordt dat soms ook in kinderbijbels getekend, dat Adam en Eva achterom gekeken hebben. We hebben tegen God gezondigd. We zijn alles kwijt, Eva. Wat een ontzaglijke prediking gaat hier vanuit. En als je dan met Adam en Eva leert achterom kijken en je ziet daar die grote ontzaglijke engelen met het zwaard in hun hand, dan weet je, dat hoop ik tenminste, dan moet de Heilige Geest ook ons aan bekendmaken, gemeente, dat het zinloos is om nog een poging te doen om langs de weg van het verbroken werkverbond toegang te krijgen tot de boom des levens. Want dat staat er heel nadrukkelijk bij in onze tekst. Om te bewaren de weg van de boom des levens. We kennen die uitdrukking allemaal in de prediking. Een afgesneden zaak. Maar dat wordt het dan. Als je achterom kijkt. Kijk, en toch leeft dat van nature in het hart van een mens. Zou het nog lukken? Zou het misschien nog kunnen? Elke godsdienst heeft dat in zich. Om in de weg van doen en laten en werken en sjouwen en kopen, toch proberen dat paradijs weer terug te krijgen en de toegang tot de boom des levens weer open te krijgen. En ook een ontdekte zondaar die valt in die dwaalweg om vanuit dat verbroken werkverbond proberen toch God weer aan zijn zij te krijgen. Hij is blind voor die andere weg. Echt gemeente. En toch is dat de bedoeling van God, wat dominee. Dat we dat inzicht gaan krijgen. Goed doet geen nut. Echt niet. Ten dagen der verbolgenheid. Want wij zijn in de dag van Gods verbolgenheid terechtgekomen. De dag van Gods toorn. Van Gods gramschap. Als wij ook maar ene poging doen. Om vanuit de mens proberen. Weer door te dringen tot de boom des levens. De boom des levens. Die weg is afgesneden, gemeente. En dat moet ook in de bediening naar voren komen. Als dat niet in de bediening van het woord naar voren komt, dan gaat je dominee je bedriegen voor de eeuwigheid. Dan gaat je dominee je aansporen om proberen van elders in te klimmen. Door je aan het werk te zetten en dan vervolgens daarmee je de handen op te leggen, dat er toch wel dingen zijn in je leven die de natuur niet leert, en dat je daar heimelijk de grond van gaat maken, om zo wellicht ook dat eeuwige leven straks te mogen ontvangen als je sterft. Die weg moet afgesneden worden. Dat doet de Heilige Geest ook in de weg van ontdekking. Hij laat een mens vastlopen. Hij laat een mens doodlopen. Zodat hij het gaat inleven. Verloren. Verloren. Voor eeuwig verloren. Tenzij dat God zelf een weg ontsluit. Dat brengt ons bij onze derde gedachte: door God ontsloten. Calvijn zegt heel duidelijk in zijn verklaring dat de weg tot de boom des levens voor Adam afgesneden is, opdat hij een andere weg zou zoeken. Een andere weg om weer in de gemeenschap met God hersteld te mogen worden. Kijk, en dat is het profijtelijke van een afgesneden prediking, van een afsnijdende prediking, van een afgesneden zaak op aarde, dat je echt ook dat beleeft, dat je zegt, ja Heere, kan ik nog ooit zalig worden? Kan ik ooit nog hersteld worden in de gemeenschap met U? Want van mijn kant kan het niet meer. Het is afgelopen. En dat door eigen schuld. Alles kwijtgeraakt. Dat beeld Gods kwijtgeraakt. De gemeenschap met God kwijtgeraakt. En de weg wordt afgesneden door het zwaard van Gods rechtvaardigheid. Ja, Heere. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Dat gij de weg naar het paradijs blokkeert. Maar met Johanni, hij schrijft dat er een andere boom des levens is geopenbaard. En dat is Christus. Dat hebben we samen ook gelezen uit Openbaringen 2, vers 7. Die oren heeft, die horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. En dan wordt er duidelijk verwezen naar de boom des levens die dus in het midden van het paradijs Gods is. En dat is Christus zelf. En dat lezen wij ook in Openbaringen 22. Daar lezen we van het nieuwe Jeruzalem en van die boom des levens die zo duidelijk te onderscheiden is van alle gewone bomen. Een gewone boom die maar één keer per jaar vrucht geeft. En dat slechts in één periode, meestal in de nazomer. Maar deze boom die alle maanden van het jaar vrucht geeft. En dat de bladeren zelfs die van deze boom afvallen tot genezing waren, staat er. Verleden tijd. Tot genezing waren der heidenen. Dat is die boom des levens. Ja, die boom is niet zomaar de boom des levens geworden. Voor arm en verloren zondaar. Voor het woordje boom staat in het Hebreeuws het woord wat je ook hout met hout kunt vertalen. En datzelfde woord dat wordt ook gebruikt bij het vloekhout. Vervloekt is een iegelijk die hangt aan het hout. Want God die handhaaft wel zijn recht. Wat de mens ook tracht aan pogingen om de gemeenschap met God terug te krijgen. Maar vroeg of laat zal een arm en een verloren zondaar daar tegenaan lopen. Dat God zijn recht handhaaft. En dat hij zomaar geen toegang kan geven tot de boom des levens. Hij zal altijd tegen dat vlammende zwaard van Gods rechtvaardigheid aanlopen. En hij zal moeten gaan verstaan in zijn leven wat Gods woord ook zegt. Zwaard ontwaak tegen mijn herder, tegen mijn metgezel. Want hij zal zijn hand tot de kleinen wenden. Dan zal hij leren moeten in zijn leven, de noodzakelijkheid daarvan, dat er een mens op aarde komt die rechtvaardig is. De tweede Adam, ook uit de aarde voortgekomen. Een spruit uit de aarde. Uit de maagd Maria. Een mens die ook onder de vloek terechtgekomen is. Omdat hij geboren is uit een vrouw. Onder de vloek van de wet. De tweede Adam. De tweede Adam die de gevolgen van onze diepe val in Adam op zich neemt. En dat aan de lijve ondervindt. Vandaar ook dat de dingen die God uitgesproken heeft in de straf die Adam kreeg terugkomen in het leven van de Heere Jezus. Zo zie je de Heere Jezus daar kruipen in die andere hof. In de hof van Gethsemane. De hof van Eden is gesloten. En nu moet hij andere Adam kruipen in de hof van Gethsemane. Omdat de aarde om uwentwil vervloekt is. De vloek rust erop. De tweede Adam komt ook de doornen en de distelen tegen. Want voor hem werd een doornkroon gevlochten. En de doornen prikten in zijn hoofd en hij gevoelde dat de aarde doornen en distelen zou voortbrengen als gevolg van mijn zonden en mijn ongerechtigheden. Wie zei, wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Had de Heer gezegd, de schuld krijgt Adam thuis van zijn naaktheid, maar de tweede Adam, die wordt daar uitgekleed, jongens en meisjes, en naakt hangt hij daar aan dat hout. Aan die boom. Die boom van vervloeking waar ik eigenlijk aan hoor vanwege mijn ongerechtigheden. En geliefden, en toen gebeurde het. Toen heeft hij het uitgeroepen, het is volbracht. En nadat hij dat uitgesproken had, gaf hij de geest. En wat gebeurde er toen? Dat weten jullie wel, jongens en meisjes. Toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. En jullie weten wel, jongens en meisjes, wat er op dat voorhangsel afgebeeld was. Juist. Die cherubijnen, die engelen. En de Heer had in het Oude Testament dat duidelijk zo voorgeschreven, dat dat voorhangsel, dat moest zo eruit zien, zoals eigenlijk de poort naar het paradijs eruit zag toen de mens gevallen was, dat de engelen die toegang blokkeerden tot het heilige der heiligen, tot de gemeenschap met God. Want wie zal bij God kunnen verkeren en leven? Maar toen scheurde dat voorhangs van boven naar beneden. En dat betekent dat er een andere weg ontsloten is. Tot de boom des levens. En gemeente, daar staat er in Openbaringen 2 vers 7 zo'n kostelijk woord. Dan staat er, ik zal hem toegang geven tot die boom des levens. In Openbaringen 2 vers 7 is daar die grote kerkvisitator aan het woord. Het hoofd der kerk. Het hoofd van het genadeverbond. De koning van de kerk. Die zich geopenbaard heeft aan Johannes op Patmos. En hij heeft de bevoegdheid om een arm en een verloren zondaar toegang te verlenen tot de boom des levens. Het welk hij zelf is. Want dat is hij geworden. Door zijn lijden en sterven is hij opgestaan uit de doden. En de boom des levens geworden. En zijn bladeren. Die zijn tot genezing der heiden. O, wees dan ook niet meer dan een heiden, geliefde. In de ontdekking van je bestaan buiten de gemeenschap met God. Eerst dat eerste woordje. Weggezonden. Weggezonden zoals een man zijn vrouw wegzet. Zoals een vader zegt tegen zijn kind uit mijn ogen. Komt hij nooit meer in. Heb je dat wel eens beleefd? En ook dat andere woord. Verdreven, onteigend. Alles kwijt, God kwijt. Dat is de toeleidende weg. Om echt ook behoefte te gaan krijgen aan het evangelie geweest. En als je al achterom kijkt, dat je zegt, ja, dat zwaard der gerechtigheid. Heere, ik kan voor u niet bestaan. Gods wet je veroordeelt. Dat je de wet niet gebruikt als een ladder naar de hemel. Maar dat de gebed je veroordeelt. De toeleidende weg om behoefte te krijgen aan dat evangelie. Van ik zal. Ik zal vanuit mijn eeuwige raad en mijn ondoorgrondelijke wijsheid een weg ontsluiten naar de boom des levens, naar het paradijs Gods, naar het nieuwe Jeruzalem. En dat lezen we in Openbaringen 22 zo kostelijk, dat Johannes die ziet daar de rivier des levens. En dan ziet hij een grote stad en in die stad in het midden een lange weg. Zoals de Romeinen vroeger een stad bouwden, jongens en meisjes. En dan in het midden van die weg, daar was een plein en de rivier die liep ook naar dat plein toe. En daar in het midden, daar stond die boom. En dat is een ontzaglijke boom die Johannes dan ziet, waarvan de takken wijd uitlopen. En die boom, dat is Christus in het nieuwe Jeruzalem. En dat die boom al reeds hier op aarde bladeren laat vallen tot genezing van een verbroken en een verslagen hart. Van een wenende zondaar. Die ook hoe langer hoe meer, dat is ook de praktijk van Gods kinderen, hun val gaan inleven. Hoe langer hoe meer. Want Gods volk wordt in de waarneming van zichzelf alleen maar armer en ellendiger. En daarom moeten ze leren, zoals ik ergens las, om met één oog blijvend op dat gebeuren te zien uit Genesis 3. En met een ander oog. Op hem te mogen zien. op de tweede Adam. Om daarin geoefend te worden. Dat al is het dat ik. En dan nogthans. Om dan door een toevluchtnemend geloof. Gebruik te mogen maken van zo'n blad. Dat valt van de boom des levens. Om iets te mogen beleven van wat we lezen in Hooglied. En de smaak van zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Dat is de bevinding ervan. En wat voor een smaak is dat, gemeente? Dat zal ik proberen. Ik kan het niet overbrengen. Maar dat is de smaak van Psalm 130, wat we samen gezongen hebben. Als die dichter dan zingt, uit diepte van ellende, roep ik tot God met mond en hart. Tot God die heil kan zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. Zo gij, Heere, in het recht wilt treden. En gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan kunnen bestaan? Maar dan die smaak. En dat is de smaak van de vergeving der zonde. Gemeente, dat is al zo'n rijk evangelie. Dat er bij de Heere vergeving is. Voor Adam, voor Eva, voor u en voor mij. En dat terwijl de ongerechtigheden vergolden zijn in het vlees van de tweede Adam. Dat er nou vergeving is, gemeente. Altijd bij u geweest. Dat is het unieke van het christendom, gemeente. In onderscheid van alle andere godsdiensten. Die prediken geen vergeving. Echt niet. Zelfs het jodendom predikt geen vergeving. Dat is alleen maar de prediking van vrije genade. Hoe groot, hoe zwaar, hoe menigmaal ge ook gezondigd hebt. Maar ga ermee tot de Heere toe. En zeg het toch. Maar Heere, bij u is vergeving. Altijd geweest. En dan de vrucht. Dies wordt gij, Heer, met beving. Recht kinderlijk gevreesd. Amen. mijn gebed. Heere, wij bidden u om uw Heilige Geest, opdat deze woorden voor ons geen vreemde zaken zullen blijven of zijn, maar ook hoe langer hoe meer verdiept zullen worden in het geestelijke leven. Opdat gij ook hoe langer hoe meer waarde gaat krijgen als de boom des levens, die uit genade geschonken wordt aan een arm en een verloren zondaar. Ga met ons mee en breng ons vanmiddag ook weer in uw huis. En aanvaard onze dank in de vergeving van al onze ongerechtigheden, omwille van het dierbare bloed van Christus. Amen. Zingen het 10e vers van 118. Dit is de poort des Heren. Dank de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.